dan weet je dat het kan betekenen dat een ander niet meer de zorg krijgt die hij nodig heeft. Er zijn geen makkelijke keuzes. Beter leren leven met het virus betekent dat we tussen moeilijke en nog moeilijke opties moeten kiezen. Ook in de volgende winter kan het zijn dat we te maken hebben met een coronagolf. Dus we moeten bedenken hoe we de capaciteit van de zorg dan flexibeler kunnen uitbreiden. Hoe we het anders organiseren van de zorg. En dat moet op zo'n manier dat het opschalen van de COVID-zorg niet onmiddellijk betekent dat we zoveel zorg voor andere patiënten moeten afstaan. Het meer samenbrengen, het meer concentreren van die COVID-zorg kan daarvoor een oplossing zijn. Die oplossingen, die vooruitzichten, dat perspectief is hard nodig. Want we willen allemaal terug naar een leven met meer kleur. Een set, een tribune, het eten, iedereen kijkt daar naar uit. Niemand wil leven met de remmen, onze jongeren nog wel het mis. Onze lange termijn aanpak moet ons helpen om zo veilig mogelijk en zeker dan zo open mogelijk ons leven te kunnen leven. En we kunnen allemaal helpen om dat mogelijk te maken. En we doen dat nu door onze maatregelen te houden en we zien dat het werkt. Thuis te blijven en te testen als we klachten hebben. En werk je met kwetsbare mensen, ben je 70-plusser of heb je een zwakke gezondheid, dan test je altijd bij de GGD. En anders volstaat een zelftest. Is die positief, dan maak je altijd alsnog een afspraak bij de GGD. Ik zei het al, we maken ons serieuze zorgen over die nieuwe Omicron-variant. Maar ons zorgen maken, dat helpt natuurlijk niet tegen het virus. Vaccineren wel. Ben je nog niet verplicht, dan is deze Omicron-variant de reden om opnieuw over vaccinatie na te denken. Twijfel je, leg je daar dan niet bij neer. Ga daarover in gesprek met iemand die er verstand van heeft. Kijk op overvaccineren.nl, waar je al je vragen beantwoord ziet. Of bel de twijfeltelefoon. En het nummer vind je ook op overvaccineren.nl. Want je twijfel kan toch nooit groter zijn dan je wens om gezond te blijven. En ken je mensen die twijfelen en zie je er tegenop om dat gesprek te voeren? Dat snap ik. Maar leg je daar dan niet bij neer. Ik zou het gesprek wel aan. Maar het opzien tegen dat gesprek kan toch nooit zwaarder wegen dan de wil om mensen die je lief zijn te beschermen. Je hebt je zo vreselijk aan je recht, je vrijheid om nee te zeggen tegen vaccinatie. Daar leg ik me niet bij neer. Want dat recht, die vrijheid, kan nooit belangrijker zijn dan het recht van een ander om niet ziek te worden. Het recht van een ander op een plek in het ziekenhuis. Het recht van de ander om zijn onderwijs, zijn onderneming of zijn leven gaande te houden. En dus, bescherm jezelf, bescherm elkaar en bescherm de vrijheid die we met elkaar op het virus te herwinnen hebben. Net als vorig jaar zijn de feestdagen anders dan anders. We houden niet alleen afstand, we voelen ook steeds meer afstand, misschien wel. Het virus en de vaccinatie ertegen werken soms als een spijt van. De samenleving, tussen vrienden, de families, de gezinnen zelfs. Maar we zijn niet elkaars vijand, het virus is onze vijand. En laten we ons daar in eensgezindheid dedikeren. Want tegelijkertijd is onze saamhorigheid nog steeds ook heel groot. En dat moet zo blijven.
Meneer Rutte, vorige week hoorden we u en andere kabinetsleden nog heel duidelijk zeggen van het onderwijs is wel het allerlaatste waar we nu aankomen. En nu komt dan toch het besluit om de kinderen volgende week niet naar school te laten gaan. Wat is er gebeurd?
Nou, eigenlijk twee zaken bij elkaar. Het is al afgelopen weken zit het outbreak management team tegen ons overwees serieus. Vanwege de bestaande Delta-variant om de kerken voor de kerstvakantie in de school te zetten. Het heeft ermee te maken dat onder kleine kinderen, logisch, want ze zijn niet gevaccineerd, het virus behoorlijk rondgaat. En ze worden zelf niet zozeer ziek, gelukkig, maar kunnen wel andere besmetten. Dat is een risico 70+. Dus dat ligt er al. We hebben al een aantal weken mee geworsteld met dat advies. De school is heel veel bezig met zelf testen en heel veel andere dingen. Dan hebben we ook een oog te zien natuurlijk dat 24 december, de laatste schooldag, één dag is voor kerst. Dus je zit dit jaar door de kalender eigenlijk helemaal geen buffer tussen de start van de vakantie en echt de kerstdagen, zodat wij kinderen dan ook misschien de overname komen. Daar komt nu bij natuurlijk dat de zorgen over de Omicron-vaccin aan toenemen. En dat om de laatste dag van nog een keer heeft gezegd. Ten overvloede, bovenop ons advies van het OIF van de gisteren het overleven, zou ook een extra belangrijk kunnen zijn om ervoor te zorgen dat door die schoolsluiting, die week extra, het aantal besmettingen verder wordt teruggedrongen, een betere uitgangspositie, maar ook de verspreiding van die variant verder vertraagd wordt.
Maar er zijn toch nog helemaal geen cijfers over die Omicron variant. U zegt zelf, die moet nog komen. We zitten niet in de berekeningen. Het virus is aan het dalen, aan het afnemen.
Dan nodig ik eruit te kijken naar de industriewebsite, die nergens anders meer over gaat op dit moment in Nederland dan Omicron, omdat het daar een heel groot probleem is op dit moment. Denemarken, Noorwegen, landen die ons voorgaan, en we weten inmiddels dat als dergelijke landen ons voorgaan, dat het een kwestie van tijd is, van dagen, weken, misschien zelfs dagen voordat het ook hier is. En Duitsland, Oostenrijk en de rest van Europa, zo gaat dat helaas met het virus. Dus het virus gaat ook als een golf nu over Europa heen. Dus het is waar dat we hier nog niet alle informatie hebben die we willen. Vandaar dat het ook in de richting eind van de week bij ons een eerste duiding gaat komen. En op basis daarvan heel precies gaan kijken wat nodig is en wat dat betekent bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen. Maar je kunt wel zien in het buitenland op dit moment dat het een grote reden van zorg is dat er nog onvoldoende informatie is over de druk op de zorg. Maar ik hoef vandaag naar alle Engelse kranten die beschrijven hoe de NHS. Dus zo'n healthcare in Nederland heeft gestoten om naar een totale mobilisatie te gaan, zoals we dat noemen, van de gezondheidszorg in Nederland te regelen.
En wat verwacht u dan nu van die gezinnen met jonge kinderen? Want u zegt van blijf zoveel mogelijk thuis, ga niet naar anderen op bezoek, ga zeker niet in contact komen met oudere generaties. Dus afstandsonderwijs hoeven de scholen ook niet te regelen. Wat moeten ze doen die week?
Blijf zoveel mogelijk in de bubbel van het eigen gezin. En als je toch ergens op bezoek moet, laat je testen.
Maar ouders komen misschien ook draker, er is misschien geen opvang.
Ja, die is het wel. Het is de reden dat we zeggen, de scholen moeten dicht op dinsdag. Maar wij vragen de scholen te sluiten op maandag, dat we een extra dag nemen geeft, omdat scholen tegen ons zeggen, eigenlijk hebben we 7 dagen nodig om de noodopvang voor mensen in de zorg, voor buschauffeurs en voor anderen. Het is een hele lijst. Rijksoverheid.nl te vinden van de beroepen die een beroep kunnen doen, mensen in beroep die een beroep kunnen doen op deze noodopvang.
Ja, op andere gezinnen dan, met al die andere beroepen.
Ja, dus daar is de vraag, zorg ervoor dat je zoveel mogelijk kinderen thuis in de bubbel opvangt als er geen essentiële beroepen zijn. Dat is uitermate complex. Ik snap dat dit voor heel veel gezinnen brandschadig is. Dat is het gewoon. Daar gaan we ook niks moois van maken. Maar we doen dit omdat het echt nodig is. Omdat we ons grote zorgen maken. Sowieso over de Delta-variant en de weliswaar daling, maar nog niet echt heel fors van aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland. Maar waar wij wel komen is nu, is aanvullende grote zorg over de nieuwe variant.
Ja, meneer
Rutte,
u bent eigenlijk allebei, klinkt u zeer bezorgd. Het OMT komt vrijdag met een nieuw advies. Dat klinkt allemaal alsof er eerder meer maatregelen op korte termijn in de pijplijn zitten dan eventuele versoepelingen.
We weten het oprecht niet. Maar nogmaals, ook de OMT is aan bezorgd. Internationale berichten. Ik noemde net voorbeelden aan een collega van de NOS vanuit Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken zijn buitengewoon zorgwekkend. En dat betekent dat. Heel zorgvuldig die verder te initiëren van beste dingen, gaan daar niet op vooruit lopen. Ik zou niet rekenen op versoepelingen naar vrijdag. Dit pakket trekken we niet door tot 14 januari. We hopen dat we dan daarvoor niet hoeven terug te komen bij jullie met nadere berichten. Maar we kunnen het absoluut niet uitsluiten.
Nee, want er is toch geen enkele reden om aan te nemen dat wat in het VK gebeurt, wat in Denemarken gebeurt, dat ook niet hier gaat gebeuren. Dus draait er dan een lockdown nog voor de jaarwisseling?
Nou, ook voor Groot-Brittannië en voor Noorwegen en voor Denemarken geldt dat men ook daar nu verder nader aan het duiden is. Ja, dat is besmettelijker. Wat is precies het ziektebeeld? Wat is het effect op ziekenhuisopnames? Al die zaken worden in kaart gebracht. En we willen dat echt heel precies en nauwkeurig bestuderen. Omdat het opletten aan de samenleving van verdere lockdown-achtige maatregelen buitengewoon ingrijpend is. Voor ons geestelijk welzijn, voor ons economisch welzijn, voor het hele maatschappelijk leven. Dus dat kan alleen als er absoluut redenen voor zijn om verder te gaan dan de avondklok dan die we nu hebben.
Maar Wanneer verwacht? Ja, tot zover, althans hier op NPO 1, de persconferentie over de coronamaatregelen. Het vervolg van de persconferentie kunt u zien via nws.nl, het themakanaal NPO Politiek of NPO Start. Of u kunt verder luisteren op NPO Radio 1. Wij gaan terug naar Xander in Den Haag. Ja, Xander, dat klonk allemaal behoorlijk zorgelijk.
Dat kan je wel zeggen, ja. Aan het begin van de persconferentie werd er nog gezegd, de huidige golf die is misschien over zijn hoogtepunt heen. Maar het hele verhaal ging er verder over dat daaronder een nieuwe golf aan het groeien is. Corona is eigenlijk helemaal terug, kan je zeggen, maar in een nieuwe variant, de Omicron-variant. En de zorgen zijn heel erg groot, zo groot zelfs, dat het kabinet na een lange en ook wel heftige discussie besloten heeft volgende week de scholen te sluiten. Vanmiddag waren er nog berichten dat het advies aan scholen was om thuisonderwijs te verzorgen, op de iPad bijvoorbeeld, digitaal. Maar dat advies dat verdween tijdens deze persconferentie, dus de scholen, de basisscholen volgende week dicht met het nadrukkelijke advies om in de eigen bubbel te blijven. Verder nog een opvallend punt was dat de boostercampagne flink wordt versneld. In januari kan iedereen boven de 18 jaar in Nederland een booster krijgen. Dat is een grote belofte van minister De Jonge. En we gaan even kijken of hij dat waar kan gaan maken. Verder denk ik, om nog even één momentje terug te halen, kan je vaststellen dat het sowieso een sobere kerst wordt.
Die verlengde betekent om te beginnen dat ook tijdens de kerst en in de kerstvakantie vier gasten de norm blijft. Als regel geldt dus, ontvangt thuis per dag niet meer dan vier mensen van 14 jaar. Dus geen uitzondering voor de kerstdagen of voor oud en nieuw.
En hoe het daarna loopt, dat is dus uiterst onzeker. Volgende week vrijdag al een nieuw OMT-advies. En Rutte zei inderdaad de enige keer dat het woord versoepelingen viel. Toen zei hij, we gaan voorlopig niet versoepelen. Dat gaat niet gebeuren voor 14 januari. En er waren nog wat opvallende zinnetjes. Wees voorzichtig, zeker met het oog op wat er nog op ons af kan komen. Er gaan nog veel gevraagd worden van ondernemend Nederland. De nieuwe golf is te verwachten en daar moeten we ons straf voor zetten. Kortom, dit is voorlopig nog niet voorbij.
Nou, dan moeten we even schakelen, want ik heb begrepen dat jij tijdens de persconferentie ook nog ander nieuws binnenkreeg.
Ja, alle vierde partijen die betrokken zijn bij de vorming van een nieuw kabinet hebben ingestemd in de onderhandelingen.
Het is net het is half acht geweest. Allemaal van harte welkom in de bussenvergadering. En ik denk dat er nu gestart is met de opening van de vergadering en het vaststellen van de agenda. Kijk, u die opmerkingen of aanmerkingen zijn op deze agenda. Iemand is de agenda bij ons vastgesteld. Dan gaan we veel in voor drie op de agenda. Dat is informatie weer naar het college. Meneer Blokkers heeft gevraagd even wat te vertellen. Mevrouw Blokkers, wil je het uitleggen?
Voorzitter, ja, even een mededeling. Wij hebben de Rappozaal in Nederland massen verkocht, definitief. De verdere afdeling is ons plan ook in de jaarstukken aanwerken, in ieder geval vast als minister.
Dankjewel, Sander. Voorzitter, de Rappozaal is aan de leiding van de belangrijkste vragen. Deze pers niet op een rij. De avondlockdown is een verlenging tot en met 14 januari. Informatie, we gaan verder naar vier op de agenda wat betreft de rondvraag. Er zijn volgens mij geen rondvragen meer van de gevolgen van de fractie, dus dat kunnen we deze opvangen. En dan gaan we verder naar punt 5, en dat betreft het voorstel van zaken definitieve opdracht, verkenning, samenwerking en
voorstel.
Om nodig kracht op de middellange termijn toekomstbestendig te laten zijn, is verder een samenwerking nodig. Bestuur van nodig kracht te staan voornemens van meerwaarde van samenwerking met de gemeente van Rosland of Kiffen. Hierbij wordt rekening gehouden met de kaders en randvoorwaarden die de beide gemeenten waren via de fractievoorzitter van de regering. Wat we van jou houden voor dit onderwerp is terug geweest in Oosten.
Goedenavond, welkom bij hem.
Meneer
Meijer, conferentie en we gaan verder met NRC-columnist Rosanne Hertzberger en met Marjolein Moorman, wethouder onderwijs van Amsterdam, welkom gaan als strafrecht als advocaat. Welkom allemaal.
Dank u wel, voorzitter. Mij smaakt een logische stap naar het BNC-rapport, dus het huisrechtakkoord. Afstand tot de burger is een belangrijk punt van zorg bij dit onderzoek. Goede communicatie, circuit voorlichting hierover is dus ontzettend belangrijk. Ook na de eerste besluit is dat je toch de burger wat meer in je hand krijgt om wij vanavond en niet veel misindrukken. Ik heb verder weinig over de medewerkers gelezen in het stuk. De eventuele uitkomst heeft denk ik toch ook voor hen de gevolgen. Zal daar voor die medewerkers ook aandacht zijn? Misschien zit het voor een derde nou wel in de opmerking over het verschil per landstad. Dat was het op mijn best op de zin. Dank u wel. Ja, dank u voorzitter. De opmerking van meneer Meekers terecht als het onderzoek in onderzoek dat is een belangrijk onderwerp om het onderzoek te doen. Dat niet alleen maar te beoordelen vanuit de ogen van de inwoners, maar ook in zijn en actief te betrekken in wat hij doet. Dat zal heel erg voor medewerkers. Alleen wij gaan een plan van aanpak maken, heel concreet. Naar de uitvorming hiervan, waar de medewerkers van de inwoners voor zijn.
De organisatie op een aantrekkelijke wetgeving van wording kan zijn gaan blijven door een verzorging waardoor er kwalitatief beter personeel kan worden aangekomen en ook de kans van grote wetgeving complexe problemen. In andere woorden, dat aspect moet ook weer volgen. En voor de rest zijn we het helemaal eens met dit onderzoek. Dank u wel,
meneer Steelers. Dus, ik weet bericht dat het geluid van de persconferentie is en doorheen gaan door deze verhaal.
Maar het is gewoon uitermate zuurheid en het komt omdat
dus, je in de ziekte verzoek om die informatie uit te zetten, misschien aan deze opgeving, misschien dat het geldt. En dan geef ik het woord aan burgemeester Wolfsen voor de beantwoording van de vraag van de heer Spelers.
Ja, dank u voorzitter. Dat was niet meer een aandachtspunt dan een echte vraag, maar ook daar kan een bevestiging van zijn dat we meenemen dit soort voor- of nadelen. Meneer Gevers spreekt eigenlijk een verwachting uit en die kan ik wel delen voorhand, maar dat moeten we wel goed aantonen.
Dank u wel, burgemeester Joost. Er zijn nog afvullende vragen. Meneer Kluvers.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad ook een paar vragen. Even uitgaande van de veronderstelling dat het overdag gaat worden, dan kan ik kort verstrekt. Dan is nog de vraag: wie gaat die verkenning uitvoeren? En daar eigenlijk dan ook in de samenhang met als er een externe partij is, wie of hoe worden de kosten dan verdeeld? En ik zie, het is dus uiteindelijk een initiatief van de Van der Noordenkracht, waarop Oldenzaal in feite positief heeft gereageerd. Ik zie dan verder in het stuk dat gedurende het proces van beide raden door een college worden meegenomen. Ik neem aan, wij nemen aan dat dat een raad van Dinkland terug laten zijn. Maar is het dan niet heel efficiënt als drie partijen positief staan of twee in dit geval nodig gaat in onze zaal, dan ook onze zaal alleen mee te nemen in dit proces? Tot zover.
Dank u wel, meneer Gievers. Meneer Joost, naar uw woord.
Ja, dank u voorzitter. Wij hebben de directie gevraagd om de directie ook van de Oldenzaal in overleg te treden om eens even te kijken hoe we dit kunnen gaan aanvliegen, dat hele proces. Wij hebben al uitgesproken als bestuur zijn dat we dat ook onder leiding van een externe willen laten doen. Om zijn kwaliteit te borgen, maar ook om de neutraliteit te borgen van zijn onderzoek. Daar zijn wat suggesties van namen, maar we hebben geen besluit genomen wie we daarvoor gaan inhuren. Maar we gaan dat dan met externe ondersteuning doen. Dit initiatief komt natuurlijk inderdaad, zoals ik al gezegd werd, voort uit het BMC-rapport om die verkenning te gaan doen, qua schaalvergroting. Parallel heeft een Oldenzaal een soort gelijk proces plaatsgevonden. Daar is een externe bureau ook bezig geweest
om te kijken naar de toekomstige samenwerking van de medische organisatie in Oldenzaal. Dat hebben we kunnen zwaarlijk starten. Dus het is niet weer een opdracht vanuit drie gemeenten, maar het is wel zo dat we natuurlijk onvermijdelijk met Oldenzaal samen optrekken hier in de kamer. Vandaar ook dat het eerste gesprek met Oldenzaal georganiseerd wordt.
Dank u wel, burgemeester Jongsen. Meneer Maatruis, ja, nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. De NRT heeft het al overgegaan over het personeelsbestand en dergelijke. En ik hoop toch dat uit het rapport komt, als we daar samen gaan, dat hij in ieder geval ook naar managers en directieleden wordt gekeken. Dat we daar geen top hebben die te veel boven in de top zitten. Ik heb liever een aantal goede personen op de werkvloer als 10 directieleden die daar rond zitten. Maar goed, dat zien we dan wel bij het rapport komt.
Dank u wel, meneer Maathuis. Meneer Jongs, u moet er wel op reageren.
Nou, we nemen deze opmerking serieus waar.
Dank u wel, meneer Jongs. Meneer Kloevers.
Ja, dan heb ik een vraag. In de opdrachtgeverschap staat dus de bureaucratische dat de bijdrage door de college wordt meegenomen. Is dan mijn conclusie dat de bijdrage de ruimte van dit land te werken wordt bedoeld? Of is dat een overkracht in Oldenzaal?
Dank u wel, meneer Kloevers. Nog meneer Jongs.
De raad wordt opgetrokken hierbij. Maar we zullen natuurlijk eerst de eerste kennisresultaten, die gaan we met de raad niet verder bespreken voordat we verder stappen gaan zetten. We hebben een inschatting gemaakt, dat hebben we ook van eerder meegedeeld, dat we waarschijnlijk pas na de verkiezingen kunnen terugkomen met het eerste besprekingsresultaat. En van daaruit gaan we de vervolgstap ook organiseren. Dat geldt dan, het gaat niet helemaal bij de gemeente toewerken en ik want dat zou ook nodig zijn.
Dank u wel, burgemeester Joosten. Ik denk dat ik hiermee de raadslagen kan sluiten. Wil de fractie zich als raamstuk of als bespreekstuk door naar de raad hebben? Iedereen raamstuk, dan kunnen we dit meteen als een raamstuk. Dan gaan we door naar onderwerp 6 op de agenda. En dat is het voorstel in zaken rekenkamerrapport onderzoek jeugdzorg Twente. Dit rekenkamerrapport is onlangs door de rekenkamercommissie Dinkeland Blossom Oldenzaal aangeboden aan de raad en toegelicht in de raadscommissie van 16 november 2021. Daarmee is de raad eigenaar geworden van het rapport. Nu is de raad aan zet om zich uit te spreken over de conclusies van het onderzoeken te bepalen wat er met de aanbevelingen die het onderzoek heeft opgeleverd moet gebeuren. Het presidium heeft vandaag een voorstel voorgelegd. Het college heeft al eerder aangegeven de conclusies en aanbevelingen in het rapport te onderschrijven. Wat de vijandel het onderwerp is van de duurzame energie in de commissie mag ik hierover als eerste het woord geven. Meneer Hem.
Ja, ik wil voorzitter. Voorzitter, we hebben het rapport met belangstelling gelezen. En een rapport met heldere conclusies en aanbevelingen. En we zijn blij dat het college op voornemens is die conclusie en aanbevelingen over te nemen. We hebben wel een paar vragen. En als eerste vraag, wat is nu de rol van de individuele raad en ten opzichte van die andere 13 raden in Twente bij de samenkoming van het nieuwe Twentse inkoopmodel? Kunnen we hier bijvoorbeeld nog sturen op aanbod van jeugdhulp in onze gemeente, in Forums inwoners? En hoeveel houden wij ons als Dinkeland tot andere gemeentes? Een tweede vraag. Ik ben benieuwd naar de laatste stand van zaken rondom de coördinator externe verwijzers. In de aanbeveling uit rekenkameronderzoek komt deze coördinator nadrukkelijk naar voren. Hoe zijn de ervaringen in Dinkeland en levert dit op wat we vooraf ervan verwacht hadden? Tot zover.
Dank u wel, meneer Hemmer. Meneer Meek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een waardevol rapport namens mijn mening. Dat we allemaal verschrokken zijn van dit rapport bleek al tijdens de presentatie, jongstleden. En het is mooi dat ons college de conclusies en aanbevelingen onderschrijft en heeft toegezegd acties te ondernemen. We hebben nog wel de volgende vragen. Per 1 januari 2022 kent het woonplaatsbeginsel een ander principe. De gemeente waar de zorgzoeker vandaan komt, moet voor de kosten opdraaien. Niet de gemeente waar bijvoorbeeld de zorgboerderij gevestigd is. Hoe kan dit voor ons uitpakken? U hebt daar als wethouder geloof ik al iets over gezegd. We zijn net als onze collega-fracties erg geschrokken van de conclusie dat er nog steeds tekorten zijn die weliswaar afnemen, maar dat de uitgaven en het gebruik sterk toenemen, terwijl er minder jeugdigen zijn. In Dinkeland zelfs 88% stijging, waar het landelijk 6 gemiddeld 47 is. Kosten zijn van gemiddeld 9 naar 13.000 euro per traject gegaan. Het aantal verwijzingen is met 56% gegroeid. Galaxy is geen grip op de externe verwijzingen. Er wordt gesteld dat Linkman geen preventief beleid heeft en er is geen regie op de netwerksamenwerking. Dat is nogal wat. De Rekenkamercommissie doet meerdere aanbevelingen ten aanzien van de kostenbeheersing en het college heeft toegezegd hier actie op te zullen ondernemen. Onder andere met een plan om meer grip te krijgen. Deze situatie rechtvaardigt een plan waarbij wij als raad zeer regelmatig worden bijgepraat, zodat we de vinger aan de pols kunnen houden. Derhalve vraag ik u, wanneer kunnen wij een plan specifiek het Linkerland tegemoet zien in deze raad? Hoe staat het op dit moment met de inhoudelijke acties die reeds genomen zijn? Zijn er dan ook al verbeteringen waargenomen? Kunt u ons toezeggingen doen omtrent die regelmatige evaluatie aan de raad? Het belang van gedegen preventie is helder. Dat zullen we het allemaal mee eens zijn. Is dit ook een onderwerp van gesprek tussen verschillende gemeenten, bijvoorbeeld in de 14 of in elk geval Noord-Oost-Twente? En verder, de Rekenkamercommissie geeft de raad het advies om iets te zeggen over de tolerantie. Dus om te accepteren dat er bijvoorbeeld weer meer kinderen in de klas komen met een lichte afwijking. Welke dan ook. Of om ouders vaker te adviseren om zelf met de hulpvraag te dealen. Daarmee leggen we het probleem dus weer terug bij de hulpvragers. Wij vragen ons ook af in hoeverre dat reëel is. Vanuit mijn eigen ervaring op het onderwijs kan ik u verzekeren dat scholen al hun uiterste best doen om zoveel mogelijk kinderen met gedragsproblemen op te vangen. Kunnen we het onderwijs met de aanbeveling die ik net noemde, dan wel extra belasten? Hoe kijkt de wethouder dat hier tegenaan? Verder, het is mooi dat de gemeente aan de slag kan met de aanbeveling door dit rapport, maar het blijft natuurlijk lastig dat we als gemeente de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de lokale jeugdzorg, maar slechts beperkt invloed hebben op de totale richting. Het voelt dan een beetje als de weiler met de kraan open. En dat vraagt om een regionale, is landelijke lobby richting het Rijk. Hoe staat het met zo'n lobby richting het Rijk? Waar kan er nog meer gedaan worden dan al gedaan is? Bijvoorbeeld kunnen verschillende gemeenten, bijvoorbeeld de 14 of Noord-Oost-Twente, allemaal in één slaan. En duidelijker maken dat de decentralisatie toch niet moeilijk, zeg maar, niet haalbare kaart is. Onze laatste vraag, en ook een beetje aan de collega's, is hoe kijken zij tegen, dus wethouder en collega's, hoe kijken zij aan tegen een gezamenlijke motie ter ondersteuning van het college, eerst door het nieuwe college, na de verkiezingen, om de aanbeveling van dit rapport tot hoge prioriteit te verklaren en daarmee extra kracht bij te zetten. Ik wil voorzien.
Dank u wel, meneer Poffers.
Dank u wel, voorzitter. We hebben met belangstelling kennis genomen van het Rekenkamerrapport onderzoek Jeugd tot 20. En we danken de Rekenkamer dan ook voor de frisse werkzaamheden en de daaruit voorkomende conclusies en aanbevelingen. Het zou echter wel handig zijn om de volgende keer iets eenvoudiger taalgebruik te hanteren, want het is in onze ogen het draak van het rapport qua leesbaarheid. Daar hebben onze inwoners er namelijk op gedaan. Als gekeken wordt naar de bestuurlijke reactie op het Rekenkamerrapport, dan kunnen we constateren dat het aan de magere kant is. Zeker als het vergelijkt met de bestuurlijke reactie op het Rekenkamerrapport sturen met beleidsindicatoren. Waarom is gekozen voor deze reactie? Als Winkelhans PvdA de vraag geweest wat we al qua werkzaamheden is uitgezet naar aanleiding van het rapport uit 2020. Hadden we als raad wel vast mee kunnen denken en suggesties kunnen geven. Is er überhaupt al een plan van aanpak opgesteld en heeft het college al nagedacht over hoe ze met de aanbevelingen aan de slag gaat? We hebben nog een aantal specifieke vragen over het Rekenkamerrapport, over het woonplaatsbeginsel. Die vraag is juist ook al gesteld voor niks, dus ik zal het niet herhalen. In hoeverre bestaat er een mogelijkheid om een survival of the fittest benadering te hanteren voor zorgaanbieders? Ieder jaar vallen er dan een aantal af die het minste resultaat gericht zijn. Hierdoor verkleinen we de groep. Dit zou eventueel uitgebreid kunnen worden met kostenbeheersingsprikkels. En hoe kunnen we als gemeente verder faciliteren bij het tot stand komen van een netwerksamenwerking? Wat heeft het college daar reeds gedaan en welke initiatieven kunnen hiervoor verder worden ontplooid? In het verleden hebben we als Linkerlandse VVD schriftelijke vragen ingediend over een MKB-toets. Er zou een MKB-toets hier ook een bijdrage aan kunnen leveren. En dit naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen dat zorgaanbieders nog niet betrokken worden bij de overleggen. En ik citeer even: zij kunnen met hun kennis zoveel meer inbrengen dan alleen maar het uitvoeren van een traject. Laatste vraag. Lopen heel veel projecten binnen het sociaal domein. Vrij recent is het IPM daar ook aan toegevoegd. Wordt er wel eens een project afgerond of blijven deze doorlopen? En welke middelen hebben wij inmiddels al in de provincie geïnvesteerd en dat zijn de daarmee behaalde resultaten? Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Poffers. Meneer Slots.
Ja, dank u wel. Het maandag van sinds 4 bent dat we op de grond gesteld zijn. Maar goed, ik had er een poging doen, om wat nieuws te bedenken. Maar ik ben ook wel echt zorgen van de overhaalde uitkomst. Ze zien dat nog allemaal noemen, omdat ze in ieder geval genoegzaam bekend zijn. Ik heb nog wel de volgende vraag doen. Vindt de college eigenlijk zelf een uitkomst van de platform? Deze heeft een reactie, maar net zoals mijn collega van de VVD aangeeft, is een essentiële reactie. In onze wetconclusie en in volgende aanbeveling op punt. Maar verwacht wel een iets uitgebreide reactie en ook een plan van aanpak. Om de aanbeveling op te pakken. En dat probeert ik al een paar weken, maanden. Want er is niet voldoende tijd om toch meer onderbouwde reactie te komen. Dus graag de reactie van de wethouder erop. Mogen we als raad misschien constateren dat het college niet in controle geweest is op dit dossier? En zo ja, wat zou dan de gevolgen zijn van deze constatering? En zo nee, waarom niet? Dat is een vraag zoals gesteld, dus tot zover in deze termijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Slots. Mevrouw Vrijkorten.
Ja, dank u wel, voorzitter. De rekenkamer heeft een heel duidelijke prestatie aan de raad gegeven. En dat is heel stevig kritiek waar wij ook flink voor zijn geschrokken. De cijfers die we zijn weliswaar gebaseerd op het jaar 2019, maar we hebben nog een hele flinke achterstand in te lopen. De kosten en het preventieve beleid op jeugdhulp, dat is niet met elkaar in de hand. Daar zijn we nu inmiddels wel met z'n allen over eens. Waarom zijn er zoveel kansen binnen de samenwerking blijven liggen? En er blijft veel te weinig sturing en regie. Hoe komt dat? Is ons vraag aan de wethouder. Nou, het ontbreekt aan daadkracht en lange termijn visie binnen samen 14. En als we naar de uitgaven kijken, en zoals de minister ook al vertelde, is denk ik nou vast boven de groei van het landelijk gemiddelde met 88%. In Dinkland neemt het aantal jeugdigen af met 5%. Ja, hier zouden we ook graag een verklaring voor willen. Hoe kan dit? En als we kijken naar die twee prijzen, net als de minister al zei, van 19.000 euro naar 13.000 euro is er sprake van een veel te grote overheid. Hoe komt dit? Wij prefereren toch wel een platte organisatie, wat zelf besteed wordt op de plek waar het nood is hoog geweest, dus in de zorg. En de huisartsen nog wel vertrouwen in de gemeente. En komt het dat de doorverwijzing van huisartsen zo is toegenomen? We krijgen een sterke indruk dat al die vele projecten die zijn opgezet, langs elkaar heen lopen in plaats van elkaar versterken. Nou, we denken dat we wel toch wel flinke klappen moeten maken. En hoe gaan we dit doen? De cijfers zijn niet nieuw, lijkt ons. En hoe ver staat het rapport Flink op Zorg? Zijn er al nieuwe herziene afspraken gemaakt over het stel smartdoelen, de aanstelling van de jeugdzorg in de samenleving? En hoe gaat de kostenontwikkeling beter onder controle krijgen? Er zijn een aantal vragen die we in de eerste termijn willen stellen. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Vrijkotten. Meneer Maartens.
Ja, dank u wel. Dag. De rest vraag ik jou niet meer, want dat is allemaal wel gevraagd. Onze enige vraag is van, we gaan volgend jaar pas het woonzorgbeginsel pas toegepast. We hebben in al die jaren, hebben we iedereen die in principe een zorgboerderij wil beginnen, hebben we omarmd. En in feite hebben we ons eigenlijk de nek om zelf om te draaien, als ik het zo lees. Maar dat hoor ik graag van de wethouder of ik dat ook zo goed zie. Dat was de enige vraag.
Dank u wel, meneer Maatruijs. Een heleboel vragen. Het woord staat met alle Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Wij kregen het rapport en op basis daarvan hebben wij inderdaad de subsidiaire reactie gegeven, heel bewust. Omdat het rapport op dat moment aanbevelingen, in ieder geval aanbevelingen gaf waar wij ons in herkenden en voor een groot gedeelte ook al mee bezig waren. Maar ik zal u dat verder duiden. Het CDA vraagt, wat is de rol van de raad bij de totstandkoming van de inkoop in verhouding tot andere jaren? En in de regiovisie, die dus volgende maand in de raad komt, staat dat er een regionale strategie komt, maar iedere raad kan haar college de opdracht geven om daar bijvoorbeeld een aantal dingen, met een aantal dingen rekening houden en in ieder geval de lokale kleuren hierin uit te brengen. In dat strategische document gaat het vooral om dat wij het hebben over een beheersbaar aantal zorgaanbieders die je het zorglandschap denkt. Keuze mogelijkheden bieden aan inwoners en zorgaanbieders die voldoen aan aantoonbare kwaliteit en betrouwbaarheid. Zonder extra administratieve lasten druk voor aanbieders en de aansluiting bij bestaande kwaliteitskeurmerken. De vorige keer was het zo dat bij de aanbesteding van deze Twente-model, dat de raad mij had meegegeven dat wij vooral inwoners keuzevrijheid moesten bieden. Dat inwoners zelf mochten bepalen welke aanbieder zij wouden. En dat ging vrij ver. Dat was zelfs zo dat in de eerste periode van de aankoop binnen Twente was het zo dat er tussentijds geen aanbieders konden intreden of toetreden. En deze raad gaf me toen de opdracht mee om bij de tweede inkoop nadrukkelijk te zorgen dat de tussentijdse toetreding mogelijk was. Omdat de gedachte was dat je de zaak niet op slot kon zetten. De verkorting van lokaal winkelhand heeft mij daar uitgebreid over bevraagd. Het resultaat is, dat konden wij toen nog niet overzien en ik denk daaraan ook niet, dat wij op dit moment bijna 400 aanbieders hebben. En dat maakt het moeilijk sturen. Tevens vraagt, met andere woorden, als we het hebben over kan de raad hier aanbevelingen doen, jazeker. De vorige keer is dat ook gebeurd, daar zijn ook resultaten uitgeboekt. En die resultaten zijn in ieder geval dat inwoners keuzevrijheid hadden, want dat was een wens van de raad. Maar het heeft weer andere gevolgen die wat minder plezierig zijn. U vraagt ook hoe het zit met de coördinator externe verwijzers. Ook de rekenkamer geeft daar nadrukkelijk aandacht aan. Door de inzet van de coördinator externe verwijzing is er een positieve ontwikkeling te zien, zowel op maatschappelijk, inhoudelijk als op het zorggebied. Externe partijen ervaren meer en betere samenwerking met de gemeente, soms kritisch, maar wel vanuit een prettige samenwerking. Het zicht op wat werkt en wat minder goed werkt, de kwaliteit van zorg is meer in beeld. Financieel heeft de inzet van de coördinator externe verwijzing een positief en gewenst effect. En dat is financieel gunstig voor de begroting. Maar kan niet als harde besparing worden genoemd. Want je weet, omdat je aan de voorkant van het proces zit, niet altijd wat van tevoren, als je niet daar had gezeten, wat gedeclareerd zou worden. Dus op die manier proberen wij invloed uit te oefenen op wat er gebeurt. En onze ervaringen zijn positief. Maar ook in sommige situaties, en ik kan mijn situatie van pas geleden voorstellen, dat wij met een gemeente verderop in het land in discussie waren over wie de nota moest betalen. Het ging over het woonplaatsvergietsel, welke gemeente is verantwoordelijk. Daar heeft het moeten komen tot een uitspraak, want daar is een raad voor die daar een uitspraak over kan doen. En de andere gemeente moest betalen en dat scheelde ons 90.000 euro. Dus het gaat ook bij individuele trajecten soms om hele grote bedragen. En eigenlijk is dat meteen een deel van het antwoord op de vraag van GroenLinks. Per 1 januari 2022 het woonplaatsbeginsel. Het is nu al soms een discussie. Onze gemeente heeft alle gegevens die wij moesten invullen in de bestanden die daarvoor zijn ingevuld. Helaas hebben nog niet alle gemeenten dat gedaan. En zolang die bestanden niet volledig gevuld zijn, kunnen wij nog niet overzien wat de definitieve uitkomsten zijn. Dus dat maakt dat ik nog niet kan zeggen hoe dit uitpakt. De tekorten nemen op zich wel af, maar die dag is nog steeds veel te hoog, stelt u. Dat klopt. Daar hebben wij het ook bij de jaarrekening natuurlijk meerdere keren over gehad. Een deel van die hoge uitgaven, maar ook van die hoge trajectkosten, is omdat er zwaardere zorg wordt geleverd. En een deel van die zware zorg zit bij gezinshuizen, zit bij zorgboerderijen. dat zijn over het algemeen de duurdere trajecten. In deel van die trajecten zullen er straks na 1 januari niet voor onze rekening mee komen. Dus in die zin, de andere kant is, en dat heb ik nu ook volgens mij in de PSC-cyclus document verteld, is dat wij ook een gedeelte van de inkomsten uit jeugdzorg kwijt hebben. Ik kan helaas op dit moment nog niet exact zeggen wat de gevolgen zijn. En er is al een oproep geweest door de minister om alle andere gemeenten te vragen om toch zo snel mogelijk die bestanden te vullen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. En de kostenbeheersing, als we het dan hebben, we hebben gekeken bij onze plannen binnen het sociaal domein, hoe wij de kosten zo snel mogelijk zouden kunnen beheersen. De coördinator externe verwijzingen is daar een hele belangrijke in. Maar ook de POH GGZ Jeugd is een hele belangrijke. En dat zijn, wij zagen dat daar de meeste besparingen konden worden gehaald, dus onze projecten hebben we ingezet op die manier om te zorgen dat we in ieder geval besparingen gingen halen. Dus de projecten die wij draaien hebben direct gevolg voor en worden ook op die manier bekeken. Alhoewel dat een hele ingewikkelde is, want wanneer kun je een besparing op een bepaald dossier expliciet toerekenen aan dat ene project. Er zijn altijd ook andere factoren van toepassing. Maar daar zijn wij dus aan de voorkant op aan het sturen. Preventie is, de POH Jeugd is ook een vorm van preventie, omdat dat voorliggend is. Wat wij gedaan hebben afgelopen jaar is, bevatten dat schakel er komt, waardoor de preventie weer sturen. Dat is de wijze waarop wij tot op heden gezorgd hebben. We proberen dus daarmee het voorliggende veld beter te ontsluiten. Daar is onze energie in gaan zitten en niet in een beleidsstuk schrijven, maar daadwerkelijk iets doen waardoor inwoners ervaren, maar ook als ze vragen hebben, daadwerkelijk door mensen die binnen dat sociaal domein in onze gemeente werken en in dat voorliggende veld werken, de vragen krijgen, waardoor je dus het voorliggende veld ook beter benut. Dat is de reden dat wij onze energie op schakel hebben gezet. Dan stelt u dat de tolerantie die wij hebben als maatschappij ten opzichte van kinderen, dat wordt door de rekenkamer gezegd van goh, die is wel heel erg klein. Dat maakt dat er meer inzet is. En als ik er naar kijk, dan zie ik een aantal dingen waarvan ik denk, ja, de rekenkamer heeft daar helaas wel gelijk in. We zien dat ouders vragen stellen die maken dat zij, die normaal gesproken niet gesteld zouden worden, zichzelf te oplossen. Maar er zitten ook negatieve prikkels in het systeem. En dan noem ik bijvoorbeeld dyslexie. De gemeente moet eenvoudige extra dyslexie, moet daar indicaties voor afgeven. De scholen stellen die indicatie. De indicatieproblematiek wordt, daar zijn bureaus voor die dat doen. Wij zien een forse stijging van het aantal kinderen met dyslexie. En dat zou je niet verwachten als je kijkt naar hoeveel kinderen daadwerkelijk echt daar een probleem hebben. Dat heeft ook te maken dat een van de zaken is dat op het moment dat je een dyslexieverklaring hebt, dat jij bijvoorbeeld veel langer mag doen over toetsen maken. Dus de prikkel maakt het voor de ouders en het kind interessant om op die manier daarnaar te kijken. Wij zien daar gewoon de verkeerde dingen. En normaliseren van een deel van het gedrag hoort er zeker bij. Ik ken een school, niet hier in deze gemeente, dat is wel een voorbeeld wat het heel helder maakt, in een van de dure wijken van een van de grote steden. En daar zien wij heel erg veel jeugd GGZ. De ouders lopen met alles naar de gemeente en lossen er niks zelf op. Dus aan de ene kant herken ik wat u zegt, de scholen worden zware last. Aan de andere kant zie ik ook een tendens dat er minder normaal was gevonden. En hoe we dat met elkaar moeten duiden, daar zullen wij ook de komende maanden over spreken. Ook in de regiovisie is dit een van de opmerkingen die gemaakt is door meerdere partijen. Zowel door zorgpartijen als voor scholen, als voor cliëntenraden. We hebben daar met heel veel partijen gesproken. En dit is iets wat op meerdere dossiers wordt gezegd. Dat de tolerantie, het normaliseren van gedrag, wat kan wel, wat kan niet. Daar zouden we wat breder naar moeten kijken. Een aantal problemen lossen zichzelf op. En we moeten de negatieve prikkels uit het systeem hebben. Ik vraag naar de invloed op de regie. De totale regie is het niet verstandig om een lobby te houden richting Den Haag om de decentralisaties terug te draaien. Ik denk dat dat op dit moment op mij betreft zouden we niet moeten doen. Ik denk dat een deel van de decentralisaties prima verlopen is. Dat we het steeds beter inzicht te krijgen over hoe moeten wij nu precies gaan samenwerken. Normaal gesproken vraagt het een aantal jaren. We zijn nu 6 jaar bezig. En bij de invoering werd al gezegd dat je 5 tot 10 jaar nodig hebt om een systeem goed te laten landen. We zitten nog maar in het 6e jaar. Dus ik denk dat je op dit moment nog niet kunt stellen dat het systeem wel of niet werkt. Ik denk dat het systeem bijstelling behoeft. Dat is volgens mij gelijk aan de zijde vinden. Er zitten een aantal zaken in het systeem waar wij als gemeente ook al meerdere keren tegenaan zijn gelopen. En dat heeft te maken met bijvoorbeeld het feit dat wij niet alles als gemeente verwijzen. Maar dat er in het systeem ook allerlei andere verwijzen zijn. En dat wij geen doorzettingsmacht richting dit soort partijen hebben. En dat wij het dan moeten doen met andere manieren om daar invloed op uit te oefenen. En dan denken we aan ook de gecertificeerde instellingen, maar ik denk ook aan huisartsen, maar ook rechters. En juist van de gecertificeerde instellingen en de rechters, dat zijn over het algemeen hele grote kostenposten. Het zijn dure trajecten en op basis daarvan zouden wij graag wat meer grip op hebben en dat moeten wij nu via een omweg regelen. De VVD zegt eenvoudige taalgebruik. Volgens mij is het uw rekenkamer, dus ik denk dat het goed is dat u uw rekenkamer hierop aanspreekt. En als ik dan kijk naar de conclusies die hebben wij onderschreven en onze reactie op de aanbevelingen. Als we kijken naar aanbeveling 1, meer dan 20 gemeenten van elkaar, dan zijn wij door middel van de regionale samenwerking Jeugdhulp gestart met de Noordse opdrachtgeverschap. En hierin werken wij met de 40 gemeenten samen en kijken samen met de regionale partners om vorm en inhoud te geven aan die ambitie van goede kwalitatief voor de zorg en ondersteuning. Aansluiten bij behoeften van jeugdigen en ouders. De gesprekken zijn de afgelopen maanden uitgebreid geweest. Maar er zijn ook leertafels georganiseerd op het gebied van jeugd. Er zijn drie leertafels. Eentje op het gebied van jeugd en onderwijs. Eén op het gebied van de gesloten jeugdzorg. Maar ook één op het gebied van de JVZ. Dus wat wij doen in die leertafels is de partijen aan tafel om te kijken hoe het beter kan. En daar komen die leertafels, ontwikkeltafels, zijn bijna klaar. En daar zijn al een heleboel resultaten uitgeboekt. Bijvoorbeeld, als we het hebben over de gesloten jeugdzorg, dan zijn er inmiddels tafels waarin kinderen, ouders, maar ook alle partijen rondom een kind aan tafel worden gezet. Dat was in het verleden niet zo. Dus ook de Raad voor de Kinderbescherming, waarin samen wordt gekeken naar oplossingen. Waardoor er ook veel sneller tot resultaten kan worden geleid. Dus bijvoorbeeld de ontwikkeltafels die er binnen jeugd zijn. En op die drie thema's Dat helpt ons om de jeugdzorg op een betere manier in te richten. Aanbeveling 2, die ontwikkeltafels, die zijn in 2019 volgens mij gestart. En die zijn dus nu, hebben al tussentijds op zaken opgeleverd en leveren eind van begin volgend jaar hun eindverhaal op. En er wordt nu nagedacht over hoe je dit soort dingen kunt verder kunt werken met de nieuwe regiovisie die eraan komt. De aanbeveling 2 werkt aan een eenduidig en staatsgerichte toegang voor gemeenten en externe verwijzers. Dat was een van de redenen waarop wij merkten dat dit niet goed genoeg liep. Dat is de reden dat wij met Schakel aan het werk zijn gegaan. En per april 2021 is de stapel open. We hebben aan de voorkant natuurlijk heel hard met elkaar gelijk aan hoe doe je dat dan nou. Als je zorgt dat de drie partijen waar wij daarmee samenwerken, SWTD, Wijkracht en de gemeente, maar de twee partijen die in het voorliggende veld zitten, die bemannen de toegang en die weten ook het voorliggende veld goed te vinden. Die weten heel goed hoe preventie in elkaar zit. Dus wij zijn daar dus vol mee aan het werk, al een hele poos. En ook de coördinator externe verwijzingen hebben wij inmiddels binnen onze gemeente. Aanvulling 3 was maar cursus over de verdere uitwerking van het Twentse model. Dit was verder uitgewerkt in de regiovisie jeugd, waarop die normale opdrachtgeverschap die wij hebben zijn plek heeft. En die wordt in januari aan u voorgelegd ter besluitvorming. Dus de vervolmaking van het Twentse model, dat zit dus feitelijk in de regiovisie die volgende maand op uw agenda staat. En alles wat daarin zit als kostenbeheersing, de netwerksamenwerking, resultaatsturing, daar worden allemaal uitspraken over gedaan. En u kunt daar volgende maand mij meegeven waar ik vooral op moet letten bij de regiovisie. Maar u kunt dat ook naast het rapport leggen dat we nu hebben gehad. We zitten daar voldoende van deze prikkels in. Aanvulling 4 was Nederlands gemeente de verantwoordelijkheid voor de regie op de netwerksamenwerking. Professionals toegang, zorgaanbieders zijn voorveld. Wij nemen sinds 2020 actief deel aan het regionaal transformatieteam. Dat is een ontwikkeltafel van aanbieders en gemeentes.
Mevrouw Duisma, ik ga even inbrengen op uw verhaal als u het erg vindt. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracties aan tafel zitten. Ik heb dan wel vragen genoteerd en u vertelt nu een heel lang verhaal dat eigenlijk niet aansluit op de directe vragen die ik heb gehoord bij deze fracties. Dus ik verzoek u om gewoon een antwoord te geven op de vragen die zijn gesteld in deze commissie. Dat zou erg prettig zijn, denk ik, voor elke fractie hier. Meneer Poffers, meneer Poffers, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u haalt even de woorden uit de mond. Die bestuurlijke reactie die wordt nu eigenlijk gegeven, maar die hadden we eigenlijk graag op papier willen hebben ter voorbereiding van deze commissie. Dus ik zou willen voorstellen, en hopelijk zegt de wethouder dat ook toe, kan deze reactie alsnog op papier gezet worden voor de komende raadsvergadering. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Poffers. Meneer Slots.
Nou, zou ik even wel voorstellen van, laat de wethouder de bestuurlijke reactie op papier zetten. Nou, het is toch aan de volgende commissie geworden in januari. En lopen veel sommigen om als binnen week in deze dagen als vorm aan te rijden. Leuk mee te doen, denk ik. Uiteraard voor elke erbij in zijn denk ik. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Slots. Ik kijk even de commissie om wat de commissie wil. Mevrouw Vrekels, nee eens.
Helemaal niet eens. Vrekels, niet zeker.
Volgens mij ging de commissie al nu onderwerp van de agenda te halen.
Het is niet, ik denk wel dat het uiteindelijk aan de raad om een voorstel door te sturen naar een raadsvergadering. En blijkbaar is dit voorstel onvoldoende rijk om door te sturen naar een raadsvergadering, meneer Hemmer. Tenminste, daar is nu hier in de commissie blijkbaar een oordeel over geveld. En het zijn allemaal mensen die vertegenwoordigen een fractie in de raad. Dus in mijn optiek kan gewoon dit voorstel doorgeschoven worden naar een volgende commissievergadering met het goedvinden van de meerderheid in deze commissie.
Voorzitter, wou ik in ieder geval graag aantekenen dat CDA tegen doorschuiven naar de volgende raadsvergadering is.
Ja, dat bent u wel in de minderheid. Ik denk dat het voorstel. Ik denk dat wanneer hier de meerderheid in de commissie besluit om het voorstel aan te houden en doorschuiven naar de volgende commissie, dat het voorstel doorschuiven naar de volgende commissie en de volgende raadsvergadering. Dus we zullen dat inderdaad ook nog een keer voor moeten leggen, hoor ik hier naast van de rivier, maar inderdaad zal dan hetzelfde besluit vallen. Dus hetzelfde kunnen we daar nu alvast een klap op geven en inderdaad een definitieve klap op geven. Dan denk ik dat we het onderwerp hiermee afsluiten en dat we de aanvullende stukken vanuit het college ontvangen. En dat we dan doorgaan naar onderwerp 7 op deze agenda. En dat is het voorstel in zaken rekenkamerrapport sturen met beleidsindicatoren. Dit rekenkamerrapport is onlangs door de Rekenkamercommissie Denkeland Bos Olds al aangeboden aan de Raad en toegelicht in de Raadscommissie van 16 november 2021. Daarmee is de Raad eigenaar geworden van het rapport en nu is de Raad aan zet om zich uit te spreken over de conclusies van het onderzoeken, te bepalen wat er met de aanbevelingen die het onderzoek heeft opgeleverd moet gebeuren. Het presidium heeft zich daartoe een voorstel voorgelegd. Het college heeft eerder al aangegeven de conclusies en aanbevelingen in het rapport te onderstrijven. Portefeuillehouder voor dit rapport is burgemeester Joosten. En wie mag ik hiervoor het woord geven? Dan begin ik een keer bij meneer Schepers. Meneer Schepers, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Beleidsindicatoren. Nou, alles voorlezend heb je best een complex onderwerp. En ik heb voor mezelf in ieder geval ook nog geen vinger achter hoe we dit nu eigenlijk uiteindelijk geïmplementeerd krijgen op een manier zoals we dat voor ogen kunnen hebben. Ik zie dat er bij herhaling wordt genoemd dat het geheel eigenlijk op een bordje komt van de nieuwe raad. En dan op verschillende fronten, zo gezegd, bij het inwerkprogramma. De auditcommissie krijgt daar blijkbaar schijnbaar een rol in. Er komt een estafette document waarin dit problematiek aan de orde komt. Een strategische agenda, samen in wegschrijving en ook in het coalitieakkoord zal niet onbenoemd blijven. Dat is voor nieuwe raadsleden al een hele opgave. Ik heb er nog geen vinger achter van hoe jullie op de meeste van het nu allemaal gaan doen. Maar alles tegelijk, dat lijkt mij ons toch wel te veel van het goede. We weten dat in Oldenzaal het programmaveld is opgepakt. Zo niet alle programmavelden en al die indicatoren in één keer op die nieuwe werkwijze en al het werk van maken. Maar per programmaveld, en hoe dat verder moet worden ingevuld, waar eerst en waar laatst, dat gaat er nou even niet om. Maar dat zou dan betekenen dat we eigenlijk een programmaveld als een soort pilotproject kunnen neerzetten en van daaruit ook de goede kansen kunnen uitrollen. En alles op een manier, denk ik, die veel tijd vergt. Dus we moeten daar zeker niet over haasten te werk gaan. Wat even belangrijk is, maar wat het complex maakt, is niet alle beleidsindicatoren zijn smart, om het zo maar te noemen. Er zitten ook kwalitatieve indicatoren in. En de vraag is natuurlijk van ja, hoe ga je dan toch meten wat je moet interpreteren als indicator. En toen ik die materie las, toen moest ik ook denken aan het boek van Pieter Omtzigt, die heeft geschreven over de modellen. En als de uitkomsten van de modellen aangeven dat het niet anders is, dan is de werkelijkheid blijkbaar niet goed, want het model zegt dat het zo moet. En ik vrees een beetje dat als wij alleen maar focussen op de uitkomsten van indicatoren en ons niet tegelijkertijd wat gezegd met de poorten in de klei blijven staan en wat er in de gemeenschap gebeurt, dat we zeggen ja, de indicatoren geven aan dat het allemaal goed zit, want daar werken we natuurlijk aan, en tegelijkertijd worden we geluiden waarin het blijft dat het nog niet goed zit. En dat maakt het alles met elkaar tot een heel complexe materie. Maar tegelijkertijd ook wel een uitdaging. We moeten hier nog wel mee verder, dat is duidelijk. En zonder nou aan te geven van hoe nog verder, bij elke nieuw ben als eerste aan het woord, dat andere partijen erin staan als het gaat om uiteindelijk implementatie van dit hele traject. Ja, daar wil ik nu al even mee laten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Stevens. Meneer Poffers.
Ja, ik wil voorzitter. De Binkelandse VVD kan zich goed vinden in het rapport van de Rekenkamer, naar de aanbevelingen en de uitgebreide reactie daarop van het college. Het rapport klinkt net zoals het andere rapport ingewikkeld, maar wat ons betreft gaat het er gewoon om dat we als college en gemeenteraad altijd moeten proberen onze doelen concreet te maken, te weten en te laten zien wat we concreet willen bereiken. En dat is niet altijd makkelijk. Het afwegen van belangen en het maken van publieke keuzes is nu eenmaal een andere tak van sport dan een run van een bedrijf. Wanneer doen we het al voor vrij goed genoeg? Die vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Maar we moeten dat wel proberen, elke keer opnieuw. En heldere indicatoren helpen daarbij. Daarom onderschrijven we de conclusies en aanbevelingen van dit rapport. Die vragen van het college zoveel mogelijk duidelijke doelen en heldere prestaties naar voren stellen. Maar die vragen van ons als raad om vervolgens niet aan de haal te gaan met de beloofde prestatieindicatoren. Want het collectief belang in de publieke zaak laten zich nu eenmaal niet altijd vangen in getallen en percentages. We zijn als gemeente nooit klaar met ons werk. De beleidsindicatoren kunnen ons helpen, maar zijn geen doel op zich. De Binkelandse VVD kijkt er naar uit om samen beter te sturen met beleidsindicatoren. We kijken er vooral naar uit om samen steeds zoveel mogelijk concreet te maken wat we voor onze inwoners en bedrijven samen willen bereiken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Poffers. Volgens mij heb ik de vraag gemist, maar meneer Meek.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Op ons inziens een nuttig rapport dat we ons zeker ter harte moeten nemen. Dus ik zeg, oppakken deze uitdaging. De vraag is, wanneer worden die aanbevelingen uitgevoerd? Want er moet wel wat gaan gebeuren dan. Een vraag in de kantlijn is eigenlijk, ik zie zo vooral sociaal-maatschappelijke indicatoren. Is het ook mogelijk te gaan voor fysieke indicatoren, bijvoorbeeld biodiversiteit? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meek. Meneer Van Beuwen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een rapport van de Rekenkamercommissie dat af en toe hoog over is. Maar ik ben blij met het raadsvoorstel zoals het hier ligt. Een paar kanttekeningen die ook aansluiten bij de kanttekeningen die de heer Schekers en de heer Poffers maken. Het is een behoorlijke klus, zowel voor de raad als voor het college. Als voor de auditcommissie om tot goede kwalitatief en kwantitatief goede prestatieindicatoren te komen. Het zal een proces zijn dat meerdere jaren zal vergen om dat verder goed uit te werken. En het zal met trial and error zijn. Ik ben het ook met de heren Schekers en Poffers eens dat. Indicatoren niet zaligmakend zijn en wat je ook als raad een heldere lijn moet uitzetten van waar willen wij naartoe met dit beleid. Wat dan wel belangrijk is, is dat er toch gestreefd wordt naar indicatoren die voor de raad bekijken of je op de goede weg bent. Dus ik sta achter het raadsbesluit zoals dat hier ligt. Maar met de kanttekeningen zoals ik die gemaakt heb.
Dank u wel, meneer Van Breen. Meneer Maatloos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we zijn in ieder geval heel benieuwd van wat de burgemeester van dit rapport vond.
Dank u wel, meneer Maatloos. Meneer Schitterijn.
Ja, ik ben hartstikke links, dus dat gaat altijd mis. Wat ik zag in het rapport is dat een aantal keren genoemd wordt van wanneer een doorontwikkeling van toegevoegde waarde is. Zonder dat daarbij staat van ja, wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld. Dus dat is ook wat mij betreft ook een vraag om de burgemeester zijn. Wanneer, als u een doorontwikkeling van toegevoegde waarde, dan kan ik dat een beetje heel zijn.
En wat mij verder opviel is dat juist op de wat zachtere dingen er meestal geen harde indicatoren zijn, terwijl die wel te ontwikkelen zijn. En dat zou een deel van de besparen van de mensen hier aan tafel kunnen wegnemen dan. Ja, Poffelfeest daar ook al hoofd van, ja, dan staat het op papier misschien op die manier, en denk je dat het niet altijd. En dan horen we geluiden dat slaan zich niet van de andere kant op huis. Die kun je voor zijn door ook op die zachte kant te meten. En dus dat daar ook indicatoren voor ontwikkeld worden. Ik zou graag nog meer het onderwerp meestal of daar al of naar slaag is. Tot zover.
Dank u wel, Severijn. Dat is de eerste van uw rond.
Ja, dank u voorzitter. Direct wel opgemerkt door meneer Schepers dat het een complexe materie is. Dat wijst het onderzoeksrapport ook wel duidelijk uit. Er wordt verwezen op verbeterprojecten, leertrajecten die we gezamenlijk zouden moeten ondernemen. En dat is niet een collegeverantwoordelijkheid, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid ook van de raad. Waarbij, als ik even naar het rapport kijk, hoort de prestatieladder. Een goed handvat is om na te denken over die soorten indicatoren. Ik hoorde al even de vraag van meneer Meek over ja, fysiek naast maatschappelijk. Daar komen we op een definitiekwestie uit. En ik denk dat we daarmee moeten beginnen dan straks. Wat doen we nou precies? Want het gaat eigenlijk om bepaalde effecten die we willen bereiken. En die kunnen heel hard zijn, zichtbaar zijn. En die kunnen misschien minder zichtbaar zijn, maar gevoeld worden. Of vanuit een bepaalde beleving ervaren worden. Ze zeggen ja, we hebben ons landschap mooi ingericht, dat is wat anders dan. Ik heb je weg dat je 4 kilometer aangelegd. Dat zeg je, daar moeten we het over gaan eens worden. En dan denk ik wel dat de prestatieladder kan helpen om te differentiëren in die doelen die we willen bereiken en de inspanningen die daar moeten voor verrichten. En die inspanningen kun je verder afdalen in hele concrete activiteiten die ook meetbaar zijn. Maar de relatie tussen die inspanning en dat effect. Ja, dat is niet altijd eentje die ontwoord moet aangeven. Er zijn nog een paar bij die heel makkelijk te relateren zijn. Er zijn nog een paar bij die vrouwen op wetenschappelijk onderzoek misschien dat die er zijn. Of die we misschien zelf maar zo aannemen. En dan moet weer van elkaar zijn om te evalueren of die aanname terecht is van de tijd. Nou, dat is een leertrek om met elkaar in te gaan. En de grote vraag is dus van ja, hoe komen we dan? Er worden hier een aantal aanbevelingen voorgesteld. Om dat te doen, te beginnen met een inwerkprogramma, hebben we al naar gerefereerd, de auditcommissie. En ik weet dat de auditcommissie al een nieuwe opzet heeft gemaakt recentelijk van een PNC-cyclus. Nou, die moeten we denk ik elkaar goed in verweven. Maar ja, het is wel het met elkaar leren definiëren. En datgene wat inwoners ervaren, verder van de beoging, denken dat we dat ook realiseren, daar hoor ik van, daar zitten wel eens spanningsvelden tussen of verschillen. Verschillende ervaring tussen. Nou, ik denk wel degelijk dat er meetinstrumenten te ontwikkelen zijn om die inwoners gewoon beter in beeld te krijgen. Ik denk dat dat mogelijk is. En dan kun je ook gewoon het harder maken, wat is waar, of wat is alleen maar uw gevoel wat niet representatief is. Dat kun je denk ik beter objectiveren. Dus even aan wees dan. Maar dan blijft nog steeds de vraag, hoe komen we daar? En als we dat hele grote bord wat hier voor ons in één keer willen leeg eten, is dat heel moeilijk. Dat we een stapje voor stapje moeten doen. En ik wil meneer Schepers een suggestie doen om eigenlijk met een programma verder te beginnen. En ik denk dat dat een waardevolle tip is. Die zou ik wel serieus willen adviseren aan de raad om samen met college en auditcommissie daar eens mee te beginnen. Dan zeggen we, laten we maar eens een domein nemen. En dat voor ons helemaal leren afbellen. En van daaruit te verbreden in plaats van alles gelijk te doen. Het gaat ook wel wat tijd kosten, het is dol op tijd. Het is een leertraject, we hebben echt niet binnen een half jaar. Dit helemaal geoptimaliseerd. Daar moeten we realistisch in zijn. Dus ik ga graag, samen met neem ik aan de Wethouder van Financiën, de discussie aan, het gesprek aan met de auditcommissie, en ook zo met de hele raad, om te kijken hoe we hier stap voor stap kunnen verbeteren. Ik geloof in de essentie niveau van het rapport.
Dank u wel, burgemeester Joosten. Zijn er nog aanvullende vragen? Meneer Schepers. Ja, meneer Schepers, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb mijn betoging gehouden en ik heb daarna aangehoord. Ik kom tot de conclusie dat we op volgende lijnen wel eensluidig over dit onderwerp denken. En ook de beantwoording van het minister Joosten
sterk mij in de gedachte van, ja, het is een hele kluis, maar het is al een uitdaging. En we moeten het gewoon oppakken op een verantwoorde manier. En niet te veel voor op de vorm van NHR. En als dat een gemeenschappelijke conclusie is nu, dan denk ik dat we gewoon, ja, een stap moeten gaan maken. Maar step by step, zo gezegd. Dank u wel.
Excuus, meneer Scheers, u had inderdaad een vraag aan de andere fracties gesteld. Ik wil graag de andere fracties de gelegenheid geven om een antwoord te geven op uw vraag nog. Meneer Poffers?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, toen de vraag werd gesteld, was er maar een notering, want dan kreeg ik de beurt om te spreken. Dus ik heb de vraag niet helemaal genoteerd. Excuus, dat wordt eens even nog een keer willen herhalen.
Ik ga even uw vraag, meneer Poffers. Meneer Scheers, zou de vraag nog één keer willen herhalen?
Wat vinden jullie van mijn betoog in eerste instantie, zoals ik net eerder gezegd, dat ik de complexheid van het geheel wel graag wil horen van de andere partijen waar aan denken? En met alle respect voor de herhaalde vraagstelling, maar ik wist meer uit de antwoorden dat, dat ik net al zei, dat ik toch wel op één lijn zit. Dank u wel.
Dan ga ik de vraag niet meer voorleggen voor de andere fracties, want blijkbaar zijn jullie eerst gezegd. Dan wil ik graag vragen of dit voorstel als samenstuk of als bespreekstuk naar de raad gewenst is. Ja, dan is het unaniem een samenstuk voor naar de raadsvergadering volgende week. Dan gaan we door naar onderwerp nummer 8 en dat is het voorstel in zaken voorstellen leesjesverordening 2022. De raad stelt jaarlijks de leesjesverordening, de bijbehorende tarieventabel en de nieuwe tarieven voor het komende jaar vast. Portefeuillehouders met Oude Blokhuis en wie van de commissie mag ik daarvoor een voorstel geven? Meneer Makelus.
Ja, zeg maar als voorzitter, ja, in principe hoeven we die daar niet meer over hebben, maar dat hebben we allemaal al over gebeurd. Dat ging mij in principe eerst nog over de precariebelasting. Afgelopen zomer zijn heel veel terrassen uitgebreid in de overleg met gemeenten. Sommige terrassen die werden, ondanks dat ze een bepaalde afmeting mochten hebben, die werden toch steeds ruimbaar. Door de uitbater werd het uitverbouwd, zonder dat de handhaving op kwam. Op sommige terrassen werden bordjes neergezet, maar mensen daar stond gewoon op gereserveerd, konden mensen niet gaan zitten. En dat werd dan na de tijd door het personeel aangegeven, ja, wij hebben geen personeel, dus daarom zetten wij de maar bordjes gereserveerd op. Ik kan me niet voorstellen dat de bedoeling is als we de terrassen gaan uitbreiden. En ik hoop toch dat in het vervolg, en dat komt dan ook straks aan met het herinrichten van het centrum van Oormassen, dat we daar met z'n allen even een beetje rekening mee willen houden. En dat is het enige wat ik daar even over kan doen.
Dank u wel, meneer Maathuis. Meneer Spevers.
Dank u wel, voorzitter. Even een huishoudelijke vraag. Zijn we nou met 8 of 9 lezers? Want we begonnen volgens mij met lezers en meneer Maathuis gaat het 9 precario.
Ja, een lezers stond er met 8.
Ja, klopt. Nou ja, ik heb voor mezelf weer 9 staan. Of zie je dat niet onderwerp?
We zijn bezig met onderwerp 8, meneer Spevers.
Ja, dan heb ik het gaat over de lezersverordening. Ja, er zit één puntje in waarvan ik zeg van ja, moet dat dan verhoogd worden? Terwijl alle lezerskosten hetzelfde blijven, maar reisdocumenten en de ID-kaart die worden wel met pakken 4-5% geloof ik verhoogd. En ik hoor graag van de wethouder de motivatie om dat te verhogen en andere lezers niet. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Spevers. Ik heb geen vragen, dan geef ik het woord aan wethouder Blokhuis.
Ja, dank u voorzitter. Volgens mij had meneer Maathuis ook geen vraag over het cario, dus dat hoeft bij 9 worden. We moeten daar ook niet op gaan volgen. De reisdocumenten waar meneer Schepers het heeft hier goed op gemerkt, die zijn iets omhoog gegaan. We hebben, ik denk, 2 jaar, 3 jaar geleden met elkaar afgesproken dat wij qua reisdocumenten op het maximum gaan zitten. Wat toegestaan is door het Rijk en dat hebben we ook dit jaar op die manier doorgevoerd. En dat is iets omhoog gegaan en we hebben de cijfers achter de komma eraf gelaten. Dus we hebben eigenlijk gewoon de consistente lijn die we met elkaar afgesproken hebben hier doorgezet en daarom is dat omhoog gegaan.
Dank u wel, meneer Lucas. Ik kijk er geen rond, maar niemand hier geweest heeft gehad willen vragen. Wilt u dit voorstel als een hamerstuk of als een bespreekstuk naar de raadsvergadering hebben? Ik durf het bijna niet meer te vragen, maar weer unaniem een hamerstuk. Dan gaan we door naar onderwerp 9 op deze agenda. En dat is het voorstel in zaken vaststelling diverse belastingverordeningen 2022. De uitstel van gemeenteraad de belastingverordeningen met een nieuwe tarieven vast voor het komende jaar. Tot vrijhouden voor het onderwerp beschrijvende blokhuis. En ik kreeg even de commissie rond wie hierover vragen heeft. Meneer Van Lee.
Dank u wel, voorzitter. Als ik kijk in de stukken, dan zie ik tarieven staan voor 2022. Die heb ik voor het gemak even vergeleken met het voorgaande jaar. En ik denk dat sprake is van een behoorlijke stijging ten opzichte van het tarief van 2021. Ik verwacht aan de hand van de woningmarkt zoals die erbij ligt, dat de waarde van de woningen toch enigszins gestegen zal zijn. Dus ik had eigenlijk een verlaging van het tarief verwacht. Misschien kan de wethouder daar nog een visie op geven.
Dank u wel, meneer Van Bree. Meneer Schepers.
Dank u wel, voorzitter. Het is ons nog niet helemaal duidelijk wat nu de tijdelijk is van de terrassen, zoals die in de lasten zijn uitgebreid. Ik kom voor mezelf tot de conclusie dat het als een blijvende zaak zou kunnen zijn. En ik vertaal aan precario rechter is 17.000 euro. Ik zal graag willen horen of bekend is, en ook niet alle minuten natuurlijk, wat de uitvoeringskosten zijn voor de heffing van deze belasting. En ik heb nog een vraag eigenlijk hier aan de andere partijen. Dat gaat over de toeristenbelasting. We kennen in ieder geval één partij die in Winterland toeristenbelastingplichtig is, maar dat is een ambi-instelling die het kader van bezinning en retraite overnachtingen aanbiedt. En gevoelsmatig zeggen wij van ja, is dat nog wel de bedoeling van de toeristenbelasting? Dus we zouden in het verordening kunnen opnemen dat instellingen die een ambi-status hebben, zijn vrijgesteld van de toeristenbelasting, of even van toeristenbelasting. Maar ik wil daar graag even nog horen hoe andere partijen daarin staan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Schepers. Ik ga uw vraag eerst voorleggen aan de wethouder en ga daarna uw vraag met betrekking tot de AMI-instelling voorleggen aan de fracties. Het Oude Blokhuis aan uw woord.
Ja, dank u, voorzitter. De vraag van de CDA van meneer Van Bree, neem aan dat het gaat over de onroerzaakbelasting. Zoals het stuk ook staat, weten wij op dit moment, dat zal deze week of volgende week, komt dat wel, de totale waarde van ons onroerend goed van de gemeente Dinkeland nog niet. We hebben met elkaar de afspraak dat de totale opbrengst 2% hoger wordt. Nu is het werkelijk zo geregeld dat je, nadat je de verordening vaststelt, de tarieven wel mag aanpassen, maar alleen naar beneden. Dus wij hebben, en de conclusie die u nu trekt, van die zijn op dit moment ruim hoog ingeschat. Ja, dat klopt. In januari komt hier de aanpassing met het juiste tarief op. Dus dat was zo, daarom is dat op dit moment zo gedaan. Ja, de vraag van de Schepers naar de tijdelijke terrassen. Als ik zijn vraag hoor, dan denk ik dat er misschien ook een spraakverwarring kan zijn op de staat. In die precario belasting daar staat ook een groep tijdelijke terrassen. Maar dat zijn de tijdelijke terrassen die er op zondag zijn, dus die er elke zondag zijn. Dus dat zijn niet de tijdelijke terrassen die er vorig jaar zijn geweest in verband met corona-verruimingen. Dus dat zijn gewoon de standaard tijdelijke terrassen. En als ik het heb over uitvoeringskosten. Ja, op het moment dat alles normaal is, dan meet je één keer het terras in en bepaal je op basis daarvan je hoeveelheid belasting die iemand moet betalen. Dus de uitvoeringskosten die zijn voornamelijk eenmalig. Alleen op het moment dat, en dat is een terechte opmerking, op het moment dat wij erin op maximum qua terrasgrootte en terrassen aan gaan passen, ja, dan zullen we opnieuw moeten inmeten en zullen we opnieuw moeten bepalen. Wat die belasting per terras is.
Of wij waren dat vraag van de voorzitter.
Dank u wel, wethouder Blokhuis. Dan ga ik de vraag met betrekking tot andere instellingen hier voorleggen. Ik bedoel daar het klooster mee. Dus ik ben benieuwd naar uw mening daarover. Meneer Van Breen, ja?
Ja, ik denk dat de vorm van toerisme zoals die is tegenzien, want ook een vorm van toerisme is en dus gewoon onder de toeristenbelasting kan vallen.
Dank u wel, meneer Van Breen. Meneer Meek.
Ja, ik word een beetje door overvallen. Ik weet niet, we zitten kennelijk in een heel bijzondere situatie. Mijn buurman zegt al zoiets. Dus ik vind het lastig om dat zo even in een soort uitzondering ergens te maken. Hoewel de gedachte wel sympathiek is. Maar goed, dat is mijn idee nu.
Dank u wel, meneer Meek. Meneer Poffers. Oh, meneer Kruppers, excuus.
Dank u wel. Ja, voor ons kan het in ieder geval hetzelfde als de voorgaande sprekers, dat de vraag zo ineens opkomt. Kijk, in artikel 4 zijn er gewoon een aantal expliciete vrijstellingen opgenomen. Ik vind het wel lastig, ondanks het feit dat het ook een sympathiek voorstel is om dit uit te breiden met in het algemeen andere instellingen. Dus in eerste instantie zeggen wij nee.
Dank u wel. Meneer Maatwaars.
Ja, dat moet ik wel zeggen. Ik vind de eigenaar van die klooster heeft de klooster al goed genoeg in handen gekregen. Dat we dan ook nog
corrigeren. Meneer Maatwaars, u gaat om de klooster zuster Francis van Essen in Deerkamp.
Oké, nou goed. Ik sluit me bij aan bij de rest. Ik vind het niet nodig.
Dank u wel, meneer Maatwaars. Meneer Slots.
Ja, dank u wel. Maar ik vind wel een keer voorstel. Maar goed, dan weet ik nog wel feestdagen die we kunnen uitdelen. Met mensen die sociaal minimaal hebben, die nachtkomen. Andere instellingen. Dus ik denk dat het wel kritiek is, maar ja, we zouden eerst wel moeten onderzoeken. Wil er überhaupt achterstaan? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Slots. De meningen zijn opgehaald, dus ik hoop meneer Schreves dat u daar voldoende aan heeft.
Ja. Bedankt voor de sympathie, bedankt.
Zijn er nog aanvullende vragen met betrekking tot dit onderwerp voor het college? Niet? Dan is mijn laatste vraag aan u, of bijna laatste vraag. Wilt u dit als hamerstuk of als gesprekstuk naar de raadsvergadering? Nog eens hamerstuk, dan kunnen we dit meteen als hamerstuk. En dan zijn we aangekomen bij punt 10 op mijn agenda, en dat is de sluiting. Dus ik wil u allen hartelijk danken voor uw inbreng en bijdrage. En wel thuiswet zeg voor de mensen die via internet met ons verbonden zijn, ook nog een fijne avond toewensen. Dank u wel.